Jouwet vertelt. Een swingende podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders.
Als je tegenwoordig over Clouseau praat, blijven de superlatieven de bovenhand voeren. Maar ik weet nog goed dat toen Clouseau begon, dat zeer schoorvoetend was en dat ze met mondjesmaat singeltjes verkochten. Van hun eerste twee 45 toerenplaatjes, Brandweer en Ze Zit, werden er respectievelijk 450 en 850 exemplaren verkocht. Gelukkig was er muziekuitgever Hans Kusters die in hen geloofde. In Nederland scoorde Clouseau voor het eerst met Daar gaat ze. Dan werd het nadien wat stil rond hen bij onze noorderburen, tot ze in 1995 de Nederlandse top 40 inpalmden met de song Passie uit hun album Oker, dat voor hen toch een mijlpaal betekende en nog altijd is. Voordien hadden ze veel tijd gestoken in hun Angelsaksisch avontuur dat de cd In Every Small Town opleverde, maar de resultaten daarvan bleken al even very small te zijn. 2 jaar lang hielden de heren zich nadien wat gedijst om de Clouseau-mania te laten overwaaien en zich toe te spitsen op een album om u tegen te zeggen. Bij deze hun okerverhaal. Het is Wiltura die Koen uitnodigt in de loop van de maand november 1994 om samen met hem tijdens de tweede editie van Tura in Symfonie in Vorst Nationaal een live versie neer te zetten van Kom reik me je hand. Clouseau heeft intussen diep adem gehaald en vooral goed nagedacht wat te doen na hun Engelstalige uitstap richting Amerika. Het was na hun deelname aan het Eurovisie Songfestival in 1991 dat Clouseau al had uitgepakt met de Engelstalige cd Close Encounters in een productie van Jan Leijers. Close Encounters was een soort best-of van hun Vlaamse hits, maar nu in het Engels gezongen. Begin januari 1993 trekken ze naar de States voor een soort vervolg om daar hun tweede Engelstalig album in te blikken, In Every Small Town, met eruit nadien als singles Live Like Kings en Take Me Down, die elk in Vlaanderen beloond worden met een 10e plaats in de top 30. Dat Amerikaanse avontuur werd niet je dat, omdat de samenwerking met producer Rick Barron niet zo vlot verliep en Chris uiteindelijk zelf de productionele klus moest klaren. In Nederland hadden Koen en Chris intussen tijd gestopt in de Clouseau Express om op die manier hun Amerikaanse avontuur wat extra kleur en glans te geven. Maar ook hier scheerden ze niet echt hoge toppen. Hoog dringend tijd dus om zich eens te gaan bezinnen, diep adem te halen en hun avontuur van de voorbije jaren eens te overlopen en zich vooral te bezinnen over wat nu met Clouseau de komende jaren en wat met ons nieuwe album. Ze besluiten veel tijd te stoppen in de opname van de nieuwe cd Oker, die de 9e februari 1995 aan de pers wordt voorgesteld. Als rode loper naar die plaat toe wordt eerst Laat me nu toch niet alleen op single uitgebracht, noem het een soort hommage aan hun idool Johan Verminnen. In de top 30 noteren we de 1e april dat het nummer door hun achterban goed wordt bevonden en bekroond met een 7e plaats. Producers van dienst voor Oker zijn Jean Blouten en Chris Wouters. Muzici van dienst zijn niet de eerste de beste. Ik kijk eens even van links naar rechts en ik zie Jean Blouten, Kevin Mulligan, Evert Verhees, Eddie Connard en Patrick Rigel. Koen is in de wolk wanneer hij Cara Lucia mag inzingen. Eindelijk is een poppy up-tempo song met een lekkere beat, een keerpunt naast zoveel ballads. Hij zelf schrijft voor het nieuwe album de songs Passie en Eén Grote Liefde, zowel de tekst als de melodie. De single Passie staat de 28e oktober op 7 in onze top 30. In de Vlaamse top 10 zit er sowieso een koppositie in. Je houdt het niet voor mogelijk, maar het album Oker wordt in Vlaanderen 6 keer met platina onderscheiden. Je voelde van bij de start dat alles goed zat. In voorverkoop zat er al heel snel een gouden exemplaar in. In Nederland wordt Passie hun eerste nummer 1 en bereiken ze met het album Oker eveneens de hoogste hitregionen. In Nederland en Vlaanderen gaan er samen meer dan 470.000 exemplaren de winkels uit. Niet alleen Passie levert Clouseau in de Vlaamse top 10 nummer 1 op, ook Zie me graag, geschreven door Chris Wouters, wordt een dikke hit en behoort intussen tot de galerij van Clouseau-klassiekers. Ook vaak te horen over de radio is het nummer Sventybold. Stilaan wordt het voor Clouseau een absolute must dat tijdens hun live optredens het geluid de perfectie benadert. Ook het licht moet er professioneel uitzien. Er wordt meer geld verdiend, dus kan er ook meer geld in de productie worden gestopt. Maar ik heb, toekijkend vanaf de zijlijn, goed praten natuurlijk, maar Koen en Chris, klopt dat wel allemaal, wat ik hier zit te vertellen?
Ook er is echt een keerpunt. Een keerpunt, ja.
Van sinds het grote succes met Anne in 89 werd er aan één stuk door gefocust op verkoopcijfers, op hysterie, op gillende meisjes, op flauwvallen, maar niet meer op muziek. In alle interviews, alle artikels, je kon 1000 dingen lezen over Clouseau, maar nooit over songs of over muziek of over... Toen we een paar jaar zeg maar minder aanwezig waren, omdat we met het Engelstalig verhaal bezig waren, is er vreemd genoeg niemand in onze plaats gekomen om die plaats die Clouseau daar had in het Nederlands in te nemen. Toen wij dan met Jean aan die Nederlandstalige plaat begonnen, dan waren we echt strijdlustig van we moeten de beste plaat maken die we maar kunnen, want ze gaan allemaal klaarstaan om ons af te schieten nu dat we terug in het Nederlands bezig zijn. En er zullen waarschijnlijk al 3-4 andere dingen in de plaats zijn die ons van onze troon willen stoten, als ik het zo cru mag zeggen. Vreemd genoeg bleek er nauwelijks iets in de plaats gekomen te zijn. Iets dat ik tot op de dag van vandaag nog altijd niet snap, dat er niet meer Clouseaus, zal ik maar zeggen, rondlopen in Vlaanderen. Ja, toch heel hard ons best gedaan voor Oker. Ook onze samenwerking met Jean kwam daar tot een mooie bloeiperiode. En het was de allereerste keer dat wij respect voelden voor de muziek die we maakten. En toen we dan terug... Ik weet nog goed, toen we in de zomer, op een paar zomerhappenings van Radio 2 en Radio Donna, en dat we onze single gingen brengen en dat we echt een soort andere band voelden met het publiek dat daar stond. Dat die mensen echt...
Ook een ander applaus kregen.
Ja?
Ja. Echt.
Een soort appreciatieapplaus.
Ja, langer en gemeender. En dat was alsof de mensen naar u keken van... Hé, maat, we kennen u nu. En jij staat daar al een tijd. En wij konden eigenlijk net hetzelfde zeggen. Wij waren trouwens ook zelf, denk ik, anders, omdat we vanaf de boot vertrokken was met Anne, tot eigenlijk voor Oker, is dat een non-stop verhaal. Zo voel ik dat toch aan. Zelf al is dat Engels ertussen gekomen. Voor ons was dat gaan, 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 gaan. En voor Oker hebben we echt eens gezegd van oké, nu moeten we tijd nemen om te schrijven, om het goed op te nemen. En nu gaan we die trein even een keer stoppen. Ook er werd geschreven door Jan Savenberg.
Ja, die waren we daarnet nog vergeten. Maar...
Kijk. En dat is toch... Ook er is toch... Het is weer een schilderij eigenlijk. Ik vind dat als je die tekst hoort, dan zie je de beelden zo voor je passeren. Ik vind dat wonder, wonder mooi. Dat nummer. Het is altijd een nummer geweest dat we heel moeilijk live hebben kunnen brengen, omdat je dat niet zomaar op een festival bijvoorbeeld past dat niet echt op de setlist. Maar elke keer als we in theater hebben gespeeld, hebben we toch overwogen en ook een keer één tournee, dacht ik, gedaan, of zelfs twee.
Jullie shows worden allemaal belangrijker. Hè? Betere sound, beter licht, beter... Was dat omdat jullie meer centen hadden?
Ja. Eigenlijk zijn... shows was een heel groot woord in de beginfase. Maar het is bij ons altijd zo geweest dat we probeerden om de mensen een goede avond te bezorgen. En wij voelden gewoon aan van in het begin... Ik ben zelf nogal een geluidsfreak. Wij voelden aan dat het belangrijk was dat het goed klonk. En dat het er een beetje degelijk uitzag. Ik weet nog, in de beginjaren, op een gegeven moment, vroegen we, ik geloof, 28.000 Belgische frank voor een optreden. En iemand die we kenden, die had een PA-bedrijfje, die verhuurde geluid en licht. En dat kostte ons 25.000 frank. En zo gingen wij spelen. En dat zag er echt tof uit. En die gast deed geluid. Dat was relatief goed, voor die periode en wat we toen hadden. Was dat het beste dat we konden leveren voor de mensen. En dan hadden we 3.000 frank over. Dan gingen we mee naar café en dat was dan. Zo gingen wij spelen. En eigenlijk is die filosofie altijd dezelfde gebleven. Je zou nu de meetings moeten meemaken die we hebben met technische mensen voor Sportpaleis. Daar gaat er alle aandacht naar productie, naar geluid. Dat is van een zo groot belang. Ik heb zeer vaak zelf concerten gezien die vermoedelijk heel goed waren of heel goed konden geweest zijn. Maar ik heb het nooit zeker geweten, omdat de klankman... Alles, neem ik kwalijk het woord, naar de kloten draaide.
Zeg, was dat voor jou comfortabeler dan, zingen, met prachtig geluid. En zing je dan beter of zit je dan meer in een zetel?
Ik kan eigenlijk alleen maar zeggen dat het zingen in een zetel pas gebeurd is van sinds wij in-ear monitoring hebben. Van sinds dat algemeen, ik weet dat Chris heeft mij daar nog in moeten pushen. Want we hadden dat al een tournee eerder kunnen doen, maar ik had daar heel veel schrik van en ik wilde dat niet, want ik wou het publiek nog kunnen horen. En niemand kon mij toen overtuigen dat dat met in-ear monitoring ook wel mogelijk was. Maar eigenlijk, ik kan niet terugdenken aan die eerste zoveel jaren en tournees als, oh, wat was dat aangenaam zingen? Of comfortabel zingen? Dat gevoel heb ik pas sinds we echt met die oortjes in kunnen zingen. En vanaf dan heb je het eigenlijk zodanig allemaal in de hand dat ik nu onmogelijk nog kan inbeelden hoe we het vroeger allemaal gedaan hebben. Maar ondertussen zijn wij al zoveel jaar bezig en eigenlijk zo populair gelukkig nog altijd dat we ook hogere prijzen konden gaan vragen om op te treden, waardoor dat we dan toch meer geld begonnen te verdienen met optreden, hetgeen dan zeg maar compenseert omdat die plaatjes niet meer zo veel verkopen.
Nog even aanvullen dit, we zouden hen er niet meteen verwachten, maar in december 1995 staat Clouseau op het podium van The Night of the Proms in Nederland, geflankeerd door Andrea Bocelli, Al Jarreau, Brian Ferry, Roger Hodgson en John Miles. Tijdens de SAMI Awards worden ze dat jaar in ons land onderscheiden als beste groep Nederlandstalig. Koen doet, en we gaan niet al zijn deelname opsommen, tussen 29 december 1995 en 14 januari 1996 mee aan de rally Granada-Dakar. Auto's zijn en blijven trouwens een van de grootste passies, zowel van Chris als van Koen. Maar dat even terzijde.